We waren vorige keer in 1 Koningen 5, vers 5 in het bijzonder, met betrekking tot een zoon. Een zoon die in de plaats van David op de troon van David zou zitten en waarvan de Heer gezegd had, die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik heb vorige keer wat uitgebreid stilgestaan bij de gedachte dat weliswaar deze uitspraken ontleend aan met name 2 Samuel 7, dat die van toepassing gebracht worden in de Bijbel zelf op Salomo, zo van dat is die zoon en die zal een tempel bouwen. Maar het is niet het einde van het verhaal. Ik zou bijna zeggen uiteraard, want ook deze keer wacht de uiteindelijke vervulling van deze profetie op een veel latere gelegenheid. Wachtte op de komst van de Messias, de zoon van David, degene die meerder is dan Salomo, zoals het Nieuwe Testament dat zegt. En die zou uiteindelijk een tempel bouwen en daarmee zijn we terecht midden in nieuwtestamentische en daarmee zelfs gemeentelijke waarheid. Want hoe dan ook, de tempelbouw door Salomo is in elk geval een uitbeelding van de bouw van de gemeente in onze tegenwoordige tijd door de Heer Jezus Christus. Het is ook niet zo moeilijk om die toepassing hiervan te zien, want we hebben weliswaar in de eerste plaats de vermelding van de bouw van de tempel in hoofdstuk 5 en 6 eigenlijk. Hoewel de inwijding van de tempel en de beschrijving van de tempel pas later komt, namelijk in hoofdstuk 7 wat er verder volgt. Maar niettemin wordt in hoofdstuk 6, 5 en 6 de bouw van de tempel samengevat en wordt daar afgesloten in vers 38 als er gezegd wordt, alzo heeft hij 7 jaren daaraan gebouwd in het eind van hoofdstuk 6. En daarmee is het verhaal in eerste instantie af. Al wordt er dan nog het een en ander aan toegevoegd in volgende hoofdstukken, zoals gezegd. Maar nadat eerst die bouw van de tempel hier besproken is, krijgen wij in hoofdstuk 7, het eerste gedeelte althans, vers 1 tot en met 12, vinden we de beschrijving van de bouw van het paleis van Salomo. Dat duurde daarna nog een jaartje of 20, als ik het goed begrepen heb. We zijn het niet altijd met elkaar eens als het gaat over de tijdrekening hier. Maar het idee is dat de man 20 jaar gebouwd heeft, 7,5 jaar aan de tempel en daarna nog 13 jaar aan zijn paleis, zodat de totale bouwtijd toch een jaartje of 20 was. Dat was ongeveer de helft van zijn totale regeerperiode, dus was het een belangrijke gebeurtenis in elk geval. Maar wat hij tot stand bracht was dus eerst 1 tempel en daarna 1 paleis. En u begrijpt dat het paleis iets van doen heeft met koningschap. Maar u begrijpt hopelijk ook dat de tempel, die eerder beschreven wordt en ook eerder gebouwd werd feitelijk, in de eerste plaats van doen heeft met priesterschap. En dat is wel aardig, want tel je ze bij elkaar op, het totale bouwwerk, de tempel en het paleis, dan heb je dus koningschap en priesterschap bij elkaar. En u weet wat ik altijd zeg, hè? Je telt koningschap en priesterschap bij elkaar op en je hebt de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Je hebt het nieuwe verbond gewoon, hè? Waarin koningschap en priesterschap weer samenkomen in één en dezelfde persoon, nadat een en ander onder het oude verbond van elkaar gescheiden was. Want bij het aanbreken van het oude verbond werd het eerstgeboorterecht immers een beetje uitgehold, om zo te zeggen. Het bleef bestaan, het eerstgeboorterecht. Maar kenmerkend voor het eerstgeboorterecht is nou eenmaal koningschap. Maar dat werd gegeven, laten we zeggen, aan een andere stam van Israël. Namelijk aan de stam van Juda. En het priesterschap, hetgeen ook kenmerkend is voor eerstgeboorterecht, werd eveneens van de stam van Efraïm weggenomen van de eerstgeborene dus en werd gegeven aan de stam van Levi. Daarna zit je dus met het feit dat het eerstgeboorterecht in 3 verdeeld is. Officieel als zodanig blijft het bij Efraïm, maar het koningschap gaat naar Juda en het priesterschap gaat naar Levi en zo zijn die dingen van elkaar gescheiden. Maar niettemin, onder het nieuwe verbond komen ze weer bij elkaar in 1 persoon, de koning en priester, naar de ordening van Melchizedek. Dus zodra je in de Bijbel koningschap en priesterschap gecombineerd vindt, wijst het in elk geval op het nieuwe verbond en daarmee op de Messias. Hetzelfde geldt trouwens voor ons ook, want wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En wij zijn gemaakt tot priesters in elk geval. Al zou ik niet 1 schriftplaats weten waar dat helemaal letterlijk staat. Helemaal letterlijk zoals ik het nu zei. Niet. Ik weet nog net, nu ik erover nadenk, weet ik nog net 1 Petrus 1 waar staat dat we gemaakt zijn tot 1 priesterdom. Maar die tekst wil nog eens makkelijk weggeredeneerd worden door te zeggen dat de man het heeft over het Joodse volk of over Israël en niet over de gemeente. Maar goed, maar daar staat, wij zijn gemaakt tot een priesterdom. En daarna heb je, wat heb je, Openbaring 1, vers 6. Ja, juist. Want daar staat dat God ons gemaakt heeft, of althans, dat Christus zelfs, de Heer Jezus Christus, ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, beide. Dat kan alleen maar zijn naar de ordening van Melchizedek. Maar daarna blijft bij Openbaring altijd die ellendige vraag over, over wie heeft hij het? Gaat dat wel over ons? En ik moet u zeggen, natuurlijk gaat het over ons, want het is maar één gemeente van eerstgeborenen, omdat er nou eenmaal maar één gemeente het eerst is. En dat kan alleen maar die gemeente zijn die inderdaad met Christus gezet wordt aan Gods rechterhand in de hemel. Want dat is ook eerstgeboorterecht, op grond van eerstgeboorterecht, en dat zijn wij dus. Maar goed, ik ga er maar niet verder op in, want het heeft ook niet zoveel zin. Het hele punt is, blijft namelijk altijd wat het priesterschap betreft, dat dezelfde functie in de Bijbel ook op andere wijze beschreven wordt. Dat wil zeggen, wordt beschreven zonder dat de term gebruikt wordt. Ik blijf erbij dat als 2 Korinthe 3 zegt dat God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, dat daar dus ook gewoon staat dat wij gemaakt zijn tot priesters. Nou ja, als we dan eerstgeborenen zijn en we zijn dienstknechten Gods, bovendien geheiligd, want daar staat er ook nog, daar begint de brief mee, en we zijn dienaren van het nieuwe verbond, dan ja, de dienaren van het oude verbond waren primair de priesters. En die waren geheiligd tot dat priesterambt onder het oude verbond. Dus ik heb er niet de minste problemen mee. Waar nog bij komt dat diezelfde Korinthebrieven ons leren dat wij als gemeente die tempel zijn. En een tempel is nou eenmaal een priesterlijk huis. En dus een priesterlijk ding of een priesterdom. En dan ben je toch weer in 1 Petrus 1. Dus de termen worden niet altijd gebruikt. Sommigen schrikken ervan, maar nu ik het er toch over heb, was nog niet helemaal mijn bedoeling. Maar nu ik het er toch over heb, kan ik natuurlijk net zo goed zeggen dat priesterschap eigenlijk ook maar typologie is. Hè? De hele term priesterschap is typologie. Ja, begrijp je me goed? Er waren in het Oude Testament die aangesteld werden in het priesterambt. Ze hadden een speciale functie, ze moesten bepaalde dingen doen enzovoorts. Maar niettemin, het werk dat ze deden was typologisch van aard, was symbolisch en profetisch van aard. Maar zij zelf in hun functie dus net zo goed. Priesterschap is typologie. Hebben we die nog? Wij kennen er dan ook helemaal eigenlijk niet een goed Nederlands woord voor. Het vermakelijke blijft natuurlijk dat ons woord priester de verbastering is van het Griekse presbyteros. En presbyteros is de oudste. Als je het woord oudste tegenkomt, ouderling. Als je het woord oudste of ouderling tegenkomt, staat er het woord presbyteros. En dat woord is verbasterd geworden tot het zogenaamd Nederlandse woord priester. Wij hebben er helemaal geen woord voor. En that's it. Het is typologie aan zich. Zie? Het is dus niet iets specifieks of zo eigenlijk. De vraag is wat het uitdrukt, wat de terminologie uitdrukt. En de terminologie wordt gebruikt voor degenen wier leven, niet maar in de praktijk, maar wier leven ook als zodanig gewijd is aan de dienst van God. Vandaar dat priesters ook niet maar werden aangesteld. Ze werden als zodanig, als priester bedoel ik, geboren. Ze waren het op grond van hun afstamming. Ze waren het krachtens het leven dat zij hadden ontvangen. Bij geboorte wel te verstaan. Nou heb ik bijna letterlijk de term gebruikt uit inderdaad Hebreeën 7. Want daar staat van de Heer dat hij hoge priester is geworden. Krachtens, naar de kracht van staat er. Naar de kracht des onvergankelijke levens. Krachtens betekent het gewoon. Krachtens onvergankelijk leven. Bij de oud-testamentische priesters werden priester krachtens vergankelijk leven. Maar nog specifieker, ze werden het krachtens het leven van Aaron. Ze hadden het leven, de genen, weet u wel. Ze hadden het leven van Aaron. Want ze stamden van Aaron af. En krachtens de aard van hun leven, de Aaronitische aard, ik kan het bijna niet zeggen, de Aaronitische aard van hun leven, daarom waren zij priesters. En ze zijn een uitbeelding van ieder wedergeboren mens, die krachtens het leven dat hij door wedergeboorte heeft ontvangen, geworden is tot priester. Dat leven wat we hebben is, nou laat ik me strikt houden aan de Bijbelse uiteenzetting. Dat leven dat wij hebben ontvangen is het leven van Christus en die is priester. En dus zijn wij ook priesters. Of met nog anders dan... wij zijn leden van het lichaam van Christus... en Christus is priester, dus zijn wij ook priesters. En Christus heeft als hoge priester... als de opgewekte, moet ik eigenlijk zeggen... zijn leven gewijd aan de dienst van God. Begrijp je me goed, dat had hij daarvoor ook gedaan in zijn menswording. En wellicht daarvoor, voor zover zoiets mogelijk is of denkbaar is. Maar niettemin, hij deed het in zijn opstanding... en stelde zijn lichaam tot... ter beschikking, moet ik u zeggen, eigenlijk. Hè? Hij stelde zijn lichaam tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Maar ik citeer nou de vers uit Romeinen 12, vers 1, waar het eigenlijk over ons gaat. Maar in de Hebreeënbrief en in Colossense wordt wel degelijk gezegd dat hij zijn lichaam beschikbaar gesteld heeft. En er wordt dan toegevoegd, in Colossense in elk geval, en wij zijn dat lichaam. En dus hebben wij deel aan zijn positie en zijn wij, net als hij, eerstelingen, eerstgeborenen. En dus priesters. Zijn we net als hij koningen, want we zijn eerstgeborenen en dus koningen met hem. En vandaar de complete uitdrukking, inderdaad in Openbaring 1 vers 6, gemaakt tot koningen en priesters. Zie? En omdat hij tot zoon gesteld is, zullen ook wij tot zonen gesteld worden in de toekomst. We zijn daartoe tevoren verordineerd en zo verder. En veel van die terminologie gaat niet over priesterschap. Dat wil zeggen, de term priesterschap of priester wordt niet gebruikt. Maar het gaat wel degelijk over precies hetzelfde. En daarna zouden we ons realiseren dat we eigenlijk maar één boek in de Bijbel hebben waarin gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus priester of hoge priester is. En dat is de Hebreeënbrief. Nou ja, nog net misschien Psalm 110 dan, waaraan het ontleend is. Maar in elk geval in Hebreeën wordt gezegd dat het van toepassing is op de Heer Jezus Christus, die net als de oudtestamentische hoge priesters uit de mensen genomen werd en gesteld werd bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. En het is het enige Bijbelboek wat we hebben waar het zo heet. Niet, het is het enige boek waar het staat. Het is het enige boek waar het zo heet. Het staat in een heleboel andere ook. Maar daar heet het anders. Dan is hij de zoon, of is hij het hoofd van zijn lichaam, of de herder van de kudde, of hij is het hoofd van zijn volk, dat komt ook nog voor, enzovoorts. Maar het is altijd precies hetzelfde. Zie? Nou goed, maar waar het gaat om specifiek religieuze dan wel godsdienstige zaken, wordt het eventueel als priesterschap aangeduid. Begrijp je me goed, ook in Israël heb je hetzelfde verschijnsel, want er bestaat dus ook wel eens misverstand over, men struikelt over de terminologie, maar het is natuurlijk zo dat binnen Israël had je de speciale kasten, zal ik maar zeggen, van de priesters, de familie van Aaron, binnen de stam van Levi, maar het neemt niet weg dat het hele volk beschouwd werd als één priesterlijk volk. Toch. Al werden ze niet allemaal priesters genoemd. Maar het hele volk was één priesterlijk volk. En is vervolgens uit het priesterambt ontslagen. En vervangen door de gemeente in onze dagen als priesterlijk volk. Bijvoorbeeld. Er zit natuurlijk veel meer aan vast. Maar we zouden die termen goed begrijpen. Namelijk, ze hebben een algemene betekenis. Ze spreken over de dienst aan God. Maar voor zover je in het Oude Testament en ook het Nieuwe specifiek priesters vindt, is het eigenlijk typologie. Daar komt het op neer. Voor zover het Nieuwe voorkomt, is het ontleend aan het Oude. En in het Oude is het typologie. En tegelijk is het natuurlijk profetisch. Daar gaat het maar om, hè. Want u weet dat de oud-testamentische priesters, volgens wat het maar was, Hebreeën 7, de laatste verse geloof ik, dat die oud-testamentische priesters voor het volk eigenlijk niks konden doen. En ook de hoge priester niet. Hij kon niet zalig maken, hij kon niet verlossen, hij kon geen niet vergeving van zonde tot stand brengen. Integendeel, het wees allemaal vooruit als onderdeel van het oude verbond, wees het vooruit op het nieuwe verbond. Dus in zichzelf is het eigenlijk niks. Maar het was profetisch en diezelfde termen worden in het Nieuwe Testament alsnog toegepast, in dezelfde betekenis, op ons. Zie? Maar we zouden ze begrijpen. Maar we hebben meer van die termen, want de term tempel heeft eigenlijk ook dezelfde functie. Want wat zou de priester ook alweer doen? Hij zou het woord Gods bewaren, beheren, spreken. Maar wat zou de tempel doen? Wat is de functie van de tempel? Dat hebben we vorige keer, dacht ik, al aangehaald. Nou, helemaal symbolisch. De tempel zou de twee stenen tafelen bewaren. Nou ja, de Ark des Verbonds bewaren. En daarin zouden de twee stenen tafelen bewaard worden. Dat is het woord van God. Maar dat is, hoe letterlijk het ook is, het blijft symboliek natuurlijk. Maar in breder verband, in de tempel zou het woord van God in het algemeen bewaard worden en onderwezen worden, ook buiten de twee stenen tafelen als zodanig. Ik bedoel, de boeken, de geschreven boeken, boekrollen zouden daar bewaard worden, bestudeerd worden, onderzocht worden enzovoorts. En bovendien geïllustreerd worden door de tempeldienst. En daar gaat het allemaal maar om. Dat wil zeggen, het was de zetel, de bewaarplaats van de waarheid, dan wel van het woord der waarheid, namelijk het woord Gods. En als daarna het Nieuwe Testament zegt dat we de gemeente en dus ons lichaam, dan wel onze lichamen, een tempel is of tempelen zijn, net zo u wilt, van de Heilige Geest, dan wel van de Heer of van God zelf die in ons woont, dan betekent dat niet dat je niet mag roken, dat betekent, nee. Sommigen trekken alleen maar die conclusie. Ik begrijp dat nooit. Het betekent dat we het woord God zouden bewaren. En in hoeverre dat iets met onze lijven, onze vleeselijke lichamen te maken heeft, nou niet zo geweldig veel moet ik u zeggen. Waar het over gaat is dat we het woord God zouden bewaren in onze harten uiteraard. En daar gaat het in de eerste plaats om. In onze inwendige mens. En die functioneert weer dankzij dat er ook een uitwendige mens is. Maar als die blijkt te vervallen, blijkt er nog steeds die inwendige mens te zijn, overigens. En om die inwendige gaat het uiteraard om. Hè. De buitenkant, dat is verpakking van zeer tijdelijke aard. De kruik die tamelijk lang te water gaat, totdat. Terug naar 1 Koningen 5, was mijn bedoeling. Want daar gaat het dan over die tempelbouw. Ik ga niet bij al die details stilstaan. Ik heb wel eens geprobeerd aan de hand van de beschrijving een tekening te maken of een voorstelling te maken van hoe die tempel eruit zag. Het is mij niet gelukt. Toen heb ik een boek gekocht waar het allemaal in staat. Toen heb ik geprobeerd dat te checken om te kijken of het dan aardig overeenkomt. En dat is me ook niet gelukt. Dus het schiet niet echt op. Ik weet hoe het nou echt eruit zag. Ik heb geen idee. Nee. Daarna begin ik al helemaal niet aan Ezechiël, wat het maar was. De laatste hoofdstukken van Ezechiël over de bouw van een tempel in, laten we zeggen, in het Messiaanse Rijk, straks in de 1000 jaren. Daar kom ik al helemaal niet uit. Nog veel ingewikkelder. Toen zei iemand, daar moet je ook architect voor wezen. Dan zeg ik, nou ja, er is een boek en er zijn tekeningen in omloop. Die zijn gemaakt door een architect, maar ik kom er niet uit. Het blijft toch een boel giswerk en wat zou ermee bedoeld zijn en hoe zou het dan, ik weet het ook echt niet. Het enige waar ik wel uitkom is dat er met grote nadruk een aanspraakplaats is, dat heet hier zo, ik weet ook niet waarom, het heet een aanspraakplaats en dat is gewoon het heilige der heiligen. De plaats waar de Ark des Verbonds zou staan. En daar zal wel een heilige voor zijn en van een voorhof is ook sprake en zelfs van meerdere voorhoven enzovoorts. Maar verder blijft het giswerk. Ik vind het ook niet zo nuttig om ons daar gemeenschappelijk in te verdiepen. Tenzij dan dat ik voor mezelf het idee heb dat ik het redelijk begreep, maar dat is niet het geval. Dus dat schiet niet echt op. U vindt overigens in alle Bijbelse encyclopedieën en woordenboeken en wat er mee wezen mag, vindt u wel een tekening van hoe het er ongeveer uit heeft gezien. Dus vooruit maar weer. Hè? Maar het gaat mij om de aard van de gebeurtenissen. En die is uiteraard profetisch. Want waar het over gaat natuurlijk is eerst de tempelbouw. Daarna de bouw van het paleis. En dat kun je makkelijk bij elkaar brengen. Want wat de Heer, de zoon van Salomo, de echte Salomo, doet, is inderdaad eerst een tempel bouwen en daarna één paleis. En de tempel bouwt hij nu. Dat weten we zeker, want de term wordt nogal eens gebruikt in het Nieuwe Testament. Een tempel. In Korinthe, in Efeze en in 1 Petrus. Lijkt me voorlopig wel genoeg. Zo uit het hoofd. En als de Heer nu de tempel bouwt, dan ligt het voor de hand dat hij dus in de wederkomst het paleis bouwt. Want het paleis is een beeld van koningschap. Het gaat om een koninkrijk. En u weet dat het koninkrijk op aarde gerealiseerd zal worden in de dagen van de wederkomst van Christus. Dus dan wordt het gewoon zo. De bouw van de tempel is van toepassing op het werk van de Heer Jezus sinds of op grond van zijn eerste komst, om zo te zeggen. En de bouw van het paleis is van toepassing op het werk van Christus in zijn wederkomst, wanneer hij zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. En moeilijker is hij niet. En dat is ook wel heel goed te herkennen in de beschrijving van de tempel als zodanig op bepaalde punten in elk geval. Het leuke vind ik trouwens dat een van de eerste woorden die gebruikt wordt in verband met de bouw van de tempel is Libanon. In vers 6. Nou ja, het begint met de introductie van Hiram, de koning van Tyrus. In hoofdstuk 5 vers 1. Waar Hiram de felicitaties laat overbrengen aan Salomo vanwege zijn troonsbestijging, om het populair te zeggen. En daarna antwoordt Salomo aan Hiram en zegt, hartelijk dank, weet je wat ik ga doen? Ik ga een tempel bouwen. Want dat heeft de Heer gezegd over de zoon van David en daar ben ik, dus ik ga nu die tempel bouwen. En dus deed hij meteen een bestelling. Zo werkt ze weer. Leuke stad. Hiram feliciteert hem en Salomo doet meteen een bestelling. Zo werken die dingen, hè? Dat is de commercie. Maar goed, vers 6. Waar Salomo aan Hiram laat weten, zo gebied nu dat men mij cederen uit de Libanon houden. En mijn knechten zullen met uw knechten zijn. En het loon uw knechten zal ik u geven naar al wat gij zeggen zult. Want gij weet dat onder ons niemand is die weet hout te houden, gelijk de Sidoniërs. En voor het gemak wordt Sidon bij Tyrus gerekend kennelijk. Libanon, hè. Tyrus en Sidon waren de grote steden. En Salomo bestelt in Libanon in ieder geval dit hout. Hij zegt, niemand kan dat beter. Nergens zijn de cederen trouwens beter dan op de Libanon. Die zijn in de Bijbel ook spreekwoordelijk, zoals u weet. De cederen van de Libanon. Dat weet je zo uit het hoofd. En daar was ook het goede personeel. Dus de bouwmaterialen komen inderdaad uit Libanon. Uit de Libanon, zo u wilt. Naam van het gebergte, maar in hoge mate ook van het land. Zoals het is ook in onze dagen trouwens. En daarna geschiedde het antwoord van Hiram aan Salomo. Die zei halverwege vers 7. Gezegend zij de Heere heden die David een wijze zoon gegeven heeft over dit grote volk. En Hiram zond tot Salomo zeggende. Ik heb gehoord waarom gij tot mij gezonden hebt. Ik zal al uw wil doen met het cederhout en met het dennenhout. Er was dus kennelijk nog meer besteld. Wat heb je staan? Cipressenhout? Nou ja, de een of andere naaldboom, hè. Vooruit. Cederhout, dennenhout, vers 9. Mijn knechten zullen het afbrengen van de Libanon aan de zee. En ik zal het op vlotten over de zee doen voeren. Blijft dus drijven op zee. En zo zal het gevoerd worden naar een of andere haven. Er staat tot die plaats die gij aan mij ontbieden zult. En zal het al daar losmaken en gij zult het wegnemen. Want zo wordt hout nogal eens getransporteerd, gewoon drijvend op het water. Dat is de makkelijkste manier. Soms. En daarna zegt Hiram, gij zult ook mijn wil doen, namelijk dat gij mijn huis en dus mijn volk spijzen geeft. Alzo gaf Hiram aan Salomo cederhout en dennenhout naar al zijn wil. En Salomo gaf aan Hiram 20.000 kor tarwe tot spijzen van zijn huis en 20 kor gestoten olie. Zo gaf Salomo aan Hiram jaar op jaar. En zo verder. En wat er dus gebeurt, is dat Salomo de bouwmaterialen in het algemeen voor de tempel laat komen uit Libanon. Dus het eerste wat erover vermeld wordt. En daarna is er sprake van stenen. Er staat in vers 18 en de bouwlieden van Salomo en de bouwlieden van Hiram. En de Giblieten behieven ze. Het gaat om de stenen die nodig waren voor de bouw van de tempel. En er wordt hier ook Hiram, dus de koning van Tyrus en Sidon, blijkbaar, in betrokken. Wie de Giblieten zijn overigens in vers 18 heb ik niet kunnen achterhalen. In sommige vertalingen omzeilt men het probleem en vertaalt men Giblieten met steenhouwers. Zo van, zij moesten de stone squarers, las ik in het Engels ergens. Ze moesten de stenen behouden zodanig dat ze mooi vierkant werden. U weet, stenen worden uit de steengroeven gehaald, uit de berg gehakt. En daarna moesten ze nog vorm krijgen. En dat zouden dan die Giblieten zijn. En of ze komen uit Gebal, een van de twee, maar misschien ook allebei. Ik zou het u niet kunnen zeggen, ik weet niet wie dat zijn. Maar het zijn bouwlieden van Salomo en van Hiram. De aardigheid is dus dat weliswaar Salomo de tempel bouwt als koning van Israël, maar dat de bouwmaterialen in het algemeen geleverd worden, en zelfs nog personeel ook trouwens, wordt geleverd door de koning van Libanon in het noorden over de grens. En dat is een hele aardige, want je vraagt je af, wat hebben die buitenlanders van doen met de bouw van de tempel uit Israël? Als ik van Israël was, zal ik maar zeggen, en we gingen als Israël een tempel bouwen, gewijd aan specifiek de God van Israël, dan haal je toch geen gastarbeiders in huis of iets dergelijks. En bovendien moet toch in Israël ook wel sederen en hout gevonden kunnen worden, stenen, om die tempel te bouwen, zodat je meteen afvraagt wat het buitenland ermee van doen heeft. En daar is een eenvoudig antwoord op. Als, zeker als je weet dat de tempel een beeld is van de gemeente. U weet wel, het hout enzovoort, het kwam van Libanon. Maar u weet wat ik dan zeg, wat ik nu ga zeggen, hè? Dat is tamelijk voorspelbaar. Toen Jacob zijn erfenis in ontvangst nam van vader Isaac, toen kreeg hij de zegen, dat zei Isaac ook, hè? De zegen zei, ongeveer. Ja, ik bedoel het heel dubbelzinnig, en dus vertrok hij. En hij ging op weg, in gedachten zie ik hem dan, want ik zie wel eens van die kinderboeken, zie ik hem op weg met zijn knapzak op zijn rug, weet je, zo'n stok met zijn buideltje eraan en zo. En dan ging Jacob dan op weg, en had verder niks bij zich. Hij ging maar alleen. En hij kreeg van Isaac niks. Hij moest vluchten en hij verdween voor notabene 20 jaar van het toneel. Wat ook wel aardig is, omdat we die 20 hier ook tegenkomen, maar vooruit. Maar Jacob verdween voor 20 jaar van het toneel. Daarna kwam hij terug en toen was die schat hemeltje rijk. Toen hij tegen zijn broer zei, de Heer heeft mij alles gegeven. En dat had hij niet van de erfenis die hij van vader Isaac gekregen had. Bij nader inzien, al zijn bezittingen waren op een of andere wijze afkomstig van iemand anders en die heette Libanon. Nou ja, hij heette Laban, een en minder dan in het Nederlands, maar het is heus dezelfde naam. En daar gaat het maar om. Zie? Jacob werd de erfgenaam van Isaac. Abraham, Isaac, Jacob, zo ging het verder. Maar bij Jacob kwam er toch ineens de hele bezitting, de hele rijkdom, kwam langs de andere kant binnen. Misschien heeft hij later nog wat van Isaac gekregen, dat weet ik niet. Hij zal er weinig belang meer bij gehad hebben, neem ik aan. Maar al zijn bezittingen, dat wil zeggen, zijn vee kwam uit de kudde van Laban. Zijn vrouwen kwamen ook uit de kudde van Laban. Nou goed, ik weet niet hoe groot die kudde was, maar vooruit. Zijn vrouwen waren de dochters van Laban enzovoorts. En zijn kinderen, zijn 12 zonen om zo te zeggen. Nou, niet alle 12, maar zijn kinderen, althans voor een deel, waren de kleinkinderen van Laban enzovoorts. Toch? En hier wordt een tempel gebouwd, zou in Israël moeten zijn, maar het komt van het buitenland, komt ergens anders vandaan, het komt ook van Laban. Dat wil zeggen, iets heel anders, maar het heet hetzelfde, het heet in dit geval Libanon. En waar het op wijst, ik zeg het altijd maar gewoon rechtuit, met alle vrijmoedigheid, waar het op wijst, is op dat land dat van oudsher inderdaad ook zo heet, en dat is Brittannië. Dat is de korte route, Brittannië. De idee, de bijbelse gedachte is, als u mij vraagt, dat de gemeente in hoge mate en officieel, zelfs juridisch, zelfs gebouwd wordt, niet uit het Joodse volk, niet uit Juda, maar uit de 10 stammen van Israël. Dat zijn dus heidenen, maar niettemin, het is de andere, de heidense, ook de oudere tak van de familie, omdat onder hen de stam van Efraïm zich bevindt. En die was er vandoor met het eerstgeboorterecht om het populair te houden. Ik zeg het wat losjes, want ja, ik wil niet elke keer dat verhaal vertellen. Maar de gemeente wordt gebouwd uit Efraïm en daarmee uit de 10 stammen die van Israël afstammen, ook letterlijk. Maar zij zijn heidenen overigens. Ze horen niet meer tot het volk Gods, want wij waren alleen nog de Joden in der tijd. Die 10 stammen waren al lang onder de heidenen verstrooid en dus tot de heidenen gerekend. En hadden ook al lang heidense namen enzovoorts. Niettemin, als je ze nazoekt, op de enige mogelijke manier die we hebben, als je ze nazoekt, dan kan het feitelijk niet missen. Dan moet je de kern van dat volk, dat vind je dan terug, inderdaad, in het oude Brittannië. En dat heette toen ook al Albion. Albion. Wat dat betekent, Albion, betekent hetzelfde als Laban, wit. En als je de klinkers weglaat, dan heb je in het Hebreeuws helemaal precies hetzelfde woord ook, wit. Albion. De klassieke, de oude naam van Brittannië. Men zegt omdat die kust daar in het zuiden, dat is die kalkrotsen, weet je wel, de White Cliffs of Dover enzovoorts. Bekend geworden door Vera Lynn, maar dat doet er nou niet toe. Maar daar zou het land dan zijn naam aan ontleend hebben. Ik waag dat te betwijfelen. Maar ja, dan vertel ik weer dingen die bepaald niet algemeen bekend zijn. En die toch redelijk makkelijk te vinden zijn. Het idee is namelijk dat met name de oude bevolking van wat dan Brittannië heet. En dan praat ik over een bevolking al van de dagen van voor Christus. De eeuwen daarvoor. Dat die afkomstig is inderdaad uit in het algemeen Palestina, de oostkust van de Middellandse Zee. En volgens velen waren zij in belangrijke mate, begrijp ik me goed, er waren verschillende bevolkingsgroepen, maar een van die groepen, dat waren gewoon Phoeniciërs. Maar over de Phoeniciërs, en dat is wel aardig om u dat een keer voor te houden, kunt u als u interesseert verder nazoeken. Wie die Phoeniciërs nou precies waren, daar bestaat ook verschil van mening over. Maar één van de redeneringen is dat de Phoeniciërs gewoon Israëlieten waren. En Israëlieten, samen eventueel met wat wij dan Phoeniciërs noemen. En u weet, Phoeniciërs, die komen uit het gebied van Tyrus en Sidon. Dat is Libanon. Maar in de praktijk moeten dat Israëlieten geweest zijn in belangrijke mate. Die Phoeniciërs die met de schepen de hele Middellandse Zee overvoeren tot in de Atlantische Oceaan en tot hier in Noordwest-Europa aan toe. Dat is allemaal aangetoond zonder bijbedoelingen, dus waarom zou ik daar moeilijk over doen? Maar een van de theorieën is dat allen die Phoeniciërs genoemd worden in werkelijkheid niet zozeer uit Libanon kwamen, maar dat het Israëlieten waren. En daarna is nog de vraag hoeveel Israëlieten eigenlijk in Libanon leven. En dan is ook nog de vraag of eigenlijk niet Libanon toch tot het beloofde land en dus tot het grondgebied van Israël had moeten behoren enzovoorts. Kortom, die dingen lopen nogal erg door elkaar. En daar gaat het maar om. Maar een van de ideeën is dat die Phoeniciërs die daar kwamen het land gewoon die naam gegeven hebben van Libanon. Albion. En als het dan nog wit eruit ziet, als je eraan komt met schip. Want dan kom je altijd van het zuiden uit. Als je uit de Middellandse Zee komt, als die kust er dan zo mooi wit uitziet, nou ja, dan ligt het helemaal voor de hand. Waar kwamen ze vandaan? Uit Libanon. Wit, waar gingen ze naartoe en waar vestigden zich? Nou ja, Nieuw-Libanon, voor mijn part. Hebben die nog? Zal ik het nog moeilijker maken? Want het schiet me nou een paar dingen te binnen. Heeft hier niks mee te maken, dus ik mag het eigenlijk niet vertellen. Maar goed. London. London is the place for me. Wie heeft dat bekendgemaakt? Nou goed, Londen heette vroeger gewoon. Dat kun je nog op een oude kaart zien uit het Romeinse Rijk. Trojanum. Novum Trojanum. Of misschien zeg ik, misschien was het Trojanus of zoiets. Maar dat weet ik nou niet meer. Hè. Zoiets was het. Hè. Novum is nieuw en Trojanum of wat het maar was. Is gewoon Troje. Troje. Nieuw Troje. Want het idee is dat de lui die zich daar gevestigd hebben en Londen gebouwd hebben, afkomstig waren uit Troje na de val van Troje in de Trojaanse oorlog. U weet al, met dat houten paard. Ja. Dus waren het Grieken, zegt men dan. Nee, maar de volgende vraag is, wie waren die Grieken en waar kwamen die vandaan? En het antwoord is ook volgens de, ja, wat men erover nagezocht heeft. Ik praat het ook, ik heb het niet nagezocht. Ik heb nagezocht wat anderen nagezocht hebben. En die zeggen nou, die klassieke Grieken uit de oudheid, zo van tot en met de 5e, 6e eeuw voor Christus, ongeveer die tijd, die toen daar woonden, waren in hoge mate Israëlieten, in belangrijke mate uit de stam van Dan en in belangrijke mate uit de stam van Juda. Hebben die ook nog? En dat kun je ook in de namen die bij die volkeren horen, kun je dat ook terugvinden, overigens. En zelfs op de kaart, op de tegenwoordige kaart, kun je met name de naam van Dan, kun je nog makkelijk terugvinden. Je hebt er niet voor niks, Dardanelle enzovoorts. Darda was trouwens iemand uit Juda. Maar je hebt ook nog de Dardanellen, dat is helemaal mooi, omdat het een combinatie is van Darda en En dan? Maar goed, maar het schijnt wel, er bestaat de opvatting dat de Trojaanse oorlog in werkelijkheid was een oorlog tussen Judeërs en Danieten. Dus tussen twee stammen van Israël. Nou goed. Ja, wist je het niet, hè? Er valt nog een boel te leren, zuster. Ja. In elk geval, het idee is dat de naam Britannië is afgeleid van ene Brutus. En Brutus was een van de figuren die betrokken was in de Trojaanse oorlog. En die daarna verdwenen is naar het westen, zich gevestigd heeft in Albion. De eilanden in het westen heten het eigenlijk ook nog vroeger. En heeft er ook zijn naam aan gegeven. Britannië, het land waar Brutus en de zijnen woonden. Ja, 100% vast staat dat niet, want er zijn geen foto's van gemaakt. En er zijn ook geen geschriften van pak een beetje 2500 jaar oud of ouder die het zo lang hebben overleefd. En voor zover we Homerus hebben met zijn beschrijving van de Trojaanse oorlog, heeft men er tot voor ongeveer anderhalve eeuw geleden al die van gedacht dat de man het voorkomen uit zijn duim gezogen had. Totdat iemand anders die iets uit zijn duim zoog, want dat dacht men, meneer Sliman was dat, op zoek ging en inderdaad Troje opgroef. Net als Nineveh trouwens. En toen moest men toegeven dat het dus niet allemaal uit de duim gezogen was. Ik bedoel, maar je zit dan met een vrouw, ja, het is legende en dus onbetrouwbaar en vermoedelijk niet waar. Maar goed, ja, het is in nevelen gehuld, ik geef het meteen toe. Maar die mensen moeten toch ergens vandaan gekomen zijn? En dat ga je dan nazoeken. Zo goed als je van de Nederlandse bevolking, nou, dan hou ik erover op hoor. Maar zo goed als je van de Nederlandse bevolking gewoon kunt nagaan waar ze vandaan kwamen. Van over de Caucasus. Zo zit dat gewoon. Heel de bevolking van West-Europa. Waar komen ze vandaan? Van over de Caucasus. Dat is niet zo moeilijk. Ze komen dus het Mesopotamië en met name ook uit Irak. Ja. Maar goed, blij dat ik daar niet vandaan ben dan. Hè? Ja. Zo zit het nou eenmaal. En of je dat nou leuk vindt of niet, zo is het. En andersom, weet je ook waar de 10 stammen heen verdreven gegaan zijn. Naar Medië, dat is ook Irak, en dan naar het noorden tot onder de Caucasus. En daar raken we hun spoor bijster. En waar komen wij vandaan? Van over de Caucasus. En waar bleven de 10 stammen van Israël? Onder de Caucasus. En er is nog net zwart op wit een hele oude overlevering die zegt dat zij over de Caucasus naar het noorden getrokken zijn. De 10 stammen. Dat leg je dus netjes over elkaar en dan heb je geen enkel probleem. De naam van Dan is trouwens sowieso over heel Europa te volgen. Van hoe heet het? Zuidoost naar, tot in Scandinavië aan toe, bedoel ik maar. Nee, tot in Engeland aan toe feitelijk. Dat weet je ook. Hè? Engeland is ooit een keer veroverd door de Denen. En, nee. Engeland is een paar keer veroverd geworden en definitief. En belangrijker was door de Denen. En daarna kwam er nog een, dat was door de Normandiërs. Dat is allemaal familie. Ze kwamen allemaal daar weer bij. Vier verschillende routes, zo wijzen. Vier verschillende. En langs het noorden, langs het zuiden, verschillende tijden. Ze kwamen allemaal achter elkaar weer bij elkaar in Brittannië als het centrum. En van daaruit zijn ze daarna. Dat was in het jaar 1000 dat de Normandiërs, 1066, dat de William the Conqueror, slag bij Hastings. Nou goed, kan ik onthouden, ik ben er een paar keer geweest. Wees kijken daar, maar in ieder geval, dat was de laatste keer dat Brittannië veroverd geworden is. En daarna heeft men Amerika ontdekt en toen zijn ze dus vanuit Engeland weer de oceaan overgestoken naar Nieuw-Engeland. En hoe het maar eten mag, naar Nieuw-Amsterdam ook trouwens, maar vooruit. Heet ook allemaal niet meer zo. En vandaar weer de hele wereld over. Maar waar het om gaat is om de basisgedachte in de Bijbel. Meer staat er niet over, maar de basisgedachte staat er wel degelijk. Die naam Laban of Libanon kom je met grote nadruk tegen. En ik weet ook niet of u het leuk vindt, maar de naam Brittannië trouwens ook. Alleen die heeft men niet zo vertaald. En als ik zeg, ja, dat had zo vertaald moeten worden, zegt u, ja, dat vertel jij. Dat is leuk gevonden. Maar het is wel degelijk zo. Dat is in Jesaja 49 in elk geval. En ik meen in 42 ook. Jesaja 49. Ja, 42 had ik eigenlijk eerst moeten hebben. Maar goed, dat doet er niet toe. Maar Jesaja 49, hoort naar mij, gij eilanden, gij volken van verre, enzovoorts. En dan gaat het over de tegenwoordige positie van Christus. die kwam om Israël te verzamelen, maar Israël liet zich niet verzamelen, vers 5. En sindsdien is de Heer en zijn woord gegeven, vers 6, tot licht der heidenen, namelijk tot aan het einde der aarde. Het is een andere naam voor de kust van Noordwest-Europa, een naam die je tegenkomt, de hele kust langs vanaf Spanje tot in Scandinavië aan toe. De Scandinavische variant ken ik niet, maar die aan de westkust van Europa wel. Hè. Angleterre is gewoon het einde der aarde. De hoek letterlijk, maar het is het einde der aarde. En dan heb je nog Finistère, dat is ook, vind je in Frankrijk terug. En ik meen zelfs in Baskenland ook, hè, in Spanje. Finistère, Finisterra. Het einde van de aarde. Dus daar is die hele kust er ook langs. En in Engeland heet het gewoon, uiteindelijk heel Engeland heet zo. Maar het westelijke puntje heet natuurlijk gewoon Land's End. Het einde der aarde. Je kan gewoon niet missen. Het staat er op de bordjes keurig bij waar dat is. Het is bovendien in het noordwesten. Want dat staat in vers 12 van dit hoofdstuk. Maar sla terug even naar hoofdstuk 42, want die bedoelde ik meer specifiek. Waar inderdaad gesproken wordt over de Heer Jezus Christus, over de Messias, die zich zou verbergen. In dit geval staat er in vers 2, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op straat horen laten enzovoort. Kortom, hij verbergt zich, want dat is wat in vers 2 en 3 eigenlijk beschreven wordt. En daarna staat er in vers 4, en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Diezelfde eilanden als het hoofdstuk 49, waarbij eilanden eigenlijk betekent geïsoleerde landen. Dat kan zijn landen die geïsoleerd zijn omdat ze ver weg liggen. Het kan ook zijn omdat ze in de zee liggen. Het kan allebei. Daarom vertaalt men het soms ook wel met kustlanden. Maar eigenlijk, eiland, let maar op hoe je het in het Engels schrijft, dan merk je het woord isoleren. Dat zit erin. Het betekent een geïsoleerd land. Die begrijpt u toch, hè? Maar die term is net zo goed van toepassing op een schiereiland of een land wat aan de andere kant van de woestijn ligt. Dan is het ook slecht bereikbaar, ook geïsoleerd. En naar Bijbelse en oude Nederlandse maatstaven dus een eiland. Maar goed, maar je komt hier in Europa terecht, zei ik al. Maar de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Voor alle duidelijkheid, in dit verband lees je nogal eens, ook in profetisch woord, de term eilanden der zee. Dat is eigenlijk een misverstand, want of eilanden liggen altijd aan of in de zee, en dus is het een pleonasme, dat hoef je niet te zeggen. Of men zou het woord zee vertalen met een ander woord. En dat zou men dus moeten doen als u het mij vraagt, want het woord zee betekent ook gewoon het westen. En dus had het moeten zijn de eilanden in het westen. De westelijke eilanden. En als je dat doet, dan krijg je een term die bij de klassieke geschiedschrijvers, al van Herodotus enzovoorts, dan ben je toch 2.500 jaar geleden terecht, hè? Ongeveer. Bij Herodotus al is die term, de eilanden in het westen, de aanduiding voor de Britse eilanden in het bijzonder en de kustlanden voor Noordwest-Europa, inclusief Scandinavië in het algemeen. Dus het is gewoon een aardrijkskundige aanduiding. Niet maar een vage eilanden in het westen, maar wij in Nederland zouden het dan met hoofdletters moeten schrijven. Het is een bepaald gebied. En zo heet het, de eilanden in het westen. En die term staat ook in de Bijbel. Eilanden in het westen. Maar nog nauwkeuriger, daar staat in vers 6, ik de Heere heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven, dat is de Heer Jezus eigenlijk, hè, de Messias, en dus de zaligheid als zodanig, ik zal u geven tot verbond des volks, tot licht der heidenen. En verbond des volks betekent niks, is niks van te maken, tenzij je het vertaalt. En dat zou je moeten doen, want zo werkt dat nou eenmaal in de Bijbel. Moet je een woord vertalen of is het een eigen naam? Is niet de zin. Hangt er vanaf hoe je het interpreteert. En in dit geval staat er tot, ik zal u geven tot verbond des volks. En dan staat er ongeveer wartaal. Het bewijst gewoon dat de vertalers inderdaad niet begrepen hebben wat er stond. En dus hebben ze de woorden gewoon letterlijk vertaald. Dat doen ze dan, dat er dan niks staat. Of althans dat er iets staat waar je niks van maken kunt. Hebben zij zich gelukkig nooit wat van aangetrokken. Als ze het niet weten, vertalen ze het woord voor woord en dan moet je het er maar mee doen. Dat hebben ze hier ook gedaan. Maar als je het vertaalt, heb je geen probleem. Want verbond is Brit. En volk is Am. En dan heb je dus Britannië. Britann of Britann. Maar het An in Britannië is alt-Keltisch, zal ik maar zeggen. Voor volk betekent precies hetzelfde. Dat is ook aantoonbaar. Dus er staat gewoon, ik zal u geven aan Britannië. En dat is het. Moeilijker is dit. En als je dat niet weet te vinden of niet herkent, dan weet je het niet te vertalen. Maar als je het achteraf weet, kun je het gewoon vertalen. Welke eilanden der zee? Over welke eilanden gaat het die op zijn leer wachten? Wel, Brittannië, de Britse eilanden. En die eilanden worden daarna weer genoemd in vers 12. Laat ze de Heer de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. En dan wijs ik je maar op dat de apostel Paulus in Handelingen 13... oploopt tegen het ongeloof van het Joodse volk. En dan zegt hij tegen, nou ja, natuurlijk moest aan Joden eerst het evangelie gepredikt worden, maar daarna keren wij ons, en dus ook nu al, keren wij ons tot de heidenen, want er is geschreven, en dan past hij deze uitspraken uit Jesaja 42 en 49 op zichzelf toe, ik zal u ook geven tot licht der heidenen tot aan de eilanden der zee. Heb je dat? Heidenen dus in elk geval, maar meer in bijzonder einden der aarde, Angleterre, Finisterre, Land's End en eilanden der zee, daar ben je dus aan de kust in het westen, want zee is het westen. En daarna gaan we daarnaast op zoek hoe het gegaan is eigenlijk met de apostel Paulus, nadat hij van de bladzijde van de Bijbel verdwijnt. En dan is het antwoord of wij willen het niet weten, want als het niet in de Bijbel staat, willen wij het niet weten. Dat kan. Dan houdt het daarop. Dan heb je wel een probleem, want er zijn nogal wat figuren in de Bijbel die ons pas op de laatste bladzijde van de geschiedenis van de Bijbel geïntroduceerd worden. Hetgeen alleen zin heeft als ze daarna op bladzijde van de andere geschiedenis alsnog genoemd worden. Want waarom zou aan het eind van het verhaal iemand geïntroduceerd worden als hij daarna geen rol van enige betekenis meer speelt. Kan toch alleen maar zin hebben dat als die figuur daarna, nadat de Bijbelse geschiedenis afgesloten is, nog een rol van betekenis speelt. Die begrijp je toch. Dus je komt toch terecht bij wat daarna. Staat wel niet in de Bijbel, maar goed. Maar dan zoek je naar wat goed was met de apostel Paulus. En dan staat het niet in de Bijbel. Maar het leuke is natuurlijk wel dat in de Bijbel staat dat hij, er staat er zelfs met grote nadruk uitgebreid, dat hij van plan was om na zijn vrijlating naar het westen te reizen en in ieder geval ook Spanje aan te doen. Dat is Romeinen 15. En Spanje was toen nog de naam, ook voor het zuidelijk deel van Frankrijk overigens. Inclusief in elk geval de Provence en zo verder. En dat staat nog in de Bijbel. En wat niet in de Bijbel staat, maar wat de oude kerkvaders of kerkgeschiedschrijvers ons hebben overgeleverd, is dat hij dat ook inderdaad gedaan heeft. Dat hij West-Europa is afgereisd en inderdaad in Engeland geweest is. En daar staat nog steeds een kruisje op de grond waar de man zou gepredikt hebben. Nou kan het best een meter mis zijn, denk ik wel eens. Maar het gaat maar om het idee. St. Paul's Cross. In de achtertuin St. Paul's Cathedral. Ja, je hebt gelijk, ja. Ik was in de war. St. Paul's Cathedral, ja, want die staat daar juist omdat dat de plek was. Maar niet exact de plek. Ze hebben dat buiten de kerk, in de tuin, hebben ze die plek gemarkeerd. Daar moet je nog naar zoeken ook, maar het is er wel degelijk, nog steeds. Maar goed, dat terzijde. Het zijn dingen die wij niet algemeen terugvinden in onze standaard kerkgeschiedenis. Maar dat heeft een andere oorzaak, die zal ik u nou niet uitleggen. Want dat heeft te maken met de bedoeling van de kerkgeschiedschrijvers. Waarom schrijft men een kerkgeschiedenis? Het antwoord is, bijna altijd heeft men dat officieel gedaan, kerkgeschiedenis schrijven, om te beargumenteren dat mijn kerk, zal ik maar zeggen, de enige echte ware algemene katholieke algemene kerk is. Al was die dan protestant, want ik bedoelde niet Rooms-Katholiek, maar bedoelde in het algemeen. Daarom schrijft men kerkgeschiedenis. Zo is het in het algemeen gebeurd. En voor de rest vind je losse opmerkingen bij de oude kerkvaders, zal ik maar zeggen. Alleen, ja, die wordt dikwijls geen waarde aan toegekend, mede omdat ze helemaal niet bepalend zijn voor voor de kerkgeschiedenis als zodanig. En bovendien, de rol die Engeland daarin gespeeld zou hebben, die ligt weliswaar heel goed vast. Maar het is niet zo leuk voor de Rooms-Katholieke Kerk. Want als er dan al een hoofdzetel zou zijn voor de christelijke kerk, zou die niet in Rome zijn namelijk, maar inderdaad, laten we dat maar zeggen, in Canterbury en anders in Londen. En daar zit het probleem. Niettemin erkent de Rooms-Katholieke Kerk dat Britten het eerste volk waren in heel de wereld dat kwam tot geloof in de Heer Jezus. Zwart op wit. Zou ik u kunnen laten zien. Zwart op wit. En als zij het zeggen, wel, die hebben er geen belang bij. Is het redelijk betrouwbaar. Maar in de Bijbel lees ik het dus feitelijk ook. En dat is de verwijzing die je vindt. Denk erom, het gaat om verborgene dingen in onze dagen. De Heer verbergt zich, doet een werk in het verborgene. Hetzelfde Handelingen 13, dat zegt, de Heer heeft ons gesteld tot licht der heidenen, tot aan de einde der aarde. Hetzelfde Handelingen 13, daar haalt de apostel Paulus de uitspraak uit het Oude Testament aan, van ik doe een werk in uw dagen, zo wonderlijk dat gij het niet zult geloven indien iemand het u zal verhalen. En dat is precies mijn ervaring, want ik heb dit soort dingen wel eens geprobeerd uit te leggen aan gelovige Joden. En die werden, niet alleen moesten ze er niks van weten, die werden woest, maar dan ook echt helemaal woest. Ook al erkenden ze dat de Joden in de gemeente geen prematuur hebben, geen bijzondere positie innemen, ook al erkennen ze dat, je kunt ze niet wijsmaken dat de 10 stammen dat doen. En dat de gemeente feitelijk in de praktijk gebouwd is op de 10 stammen. Men wil dat niet weten. Het is hetzelfde als, als die kwestie van Jacob en Esau. Jacob is de erfgenaam van Isaac, dat weten wij allemaal. Maar wij weten ook, maar daar zit het probleem, wij weten ook dat al wat hij had kwam van Laban en kwam dus uit een andere tak van de familie. En het ging dus volkomen buiten Isaac en zelfs buiten, en dus ook buiten Esau om. En daar gaat het om. En zo is het met de gemeente feitelijk ook. Het lijkt erop dat de gemeente ontstaan is uit Juda, het Joodse volk. Werd ik beschouwd als een Joodse secte oorspronkelijk. En tot op zekere hoogte wat de geestelijke bagage en grondslag betreft, is dat natuurlijk ook zo. Maar in de praktijk komt het langs een hele andere kant. Komt het langs de kant van de 10 stammen van Israël. Waarheen dus ook hier verwezen wordt. Andersom ook, want ik moet natuurlijk voortmaken, ik doe er veel te lang over. Wij lezen over Libanon, Hiram, dat wil zeggen hij is verheven, de verhoogde, dus gewoon Christus, de verhoogde. Maar men kent hem niet, de verborgene, in het buitenland. Overigens ook wonend aan de zee, want Libanon ligt nou eenmaal aan de zee. Maar Libanon en Hiram leveren dus de bouwmaterialen voor de tempel. In de praktijk wordt de tempel dus van hun grondstoffen gebouwd. Het was Salomo die het bouwde, maar het kwam bij Hiram vandaan. Het kwam uit Libanon, daar heb je hetzelfde verhaal weer, hè? Maar vervolgens is het ook zo dat Libanon daarvan leeft. Want dus, zegt Hiram, dan zult gij ook mijn wil doen, dat gij mijn huis spijzen geeft. En dus staat er, Salomo gaf aan Hiram 20.000 kor tarwe tot spijzen van zijn huis en 20 kor gestoten olie. Zulks gaf Salomo aan Hiram jaar op jaar. De 20 is natuurlijk ook netjes een verwijzing naar de 20 jaar van Jacob bij Laban en de 20 eeuwen, 20 maar 100 jaar, 2000 jaar van onze bedeling. En hoe het allemaal maar heet, dat mag, allemaal details die verder Niet geen echte argumenten zijn, maar ze bevestigen de gedachtegang. Maar het idee is dat Libanon dus daarvan leeft. Hè. Ze dragen bij in de tempelbouw. Zij leveren als het ware de tempel. Ze zetten hem alleen niet in elkaar. Nou ja, voor een deel ook nog trouwens, maar dat staat in het volgende hoofdstuk. Maar ze leveren het materiaal en ze bestaan ervan. En dat is de achtergrond van de westerse cultuur die in werkelijkheid een christelijke is. Dat wil zeggen, het is mijn vak niet hoor. Dus als ik het zeg, praat ik het andere na. Maar het algemene idee is dat De vooruitgang, de rijkdom van het Westen, het vrije Westen heet dat zelfs, zijn oorzaak vindt in het christendom, in het geloof in de Heer Jezus Christus. Dus hoe lang geleden dat dan ook mogen wezen, broeders en zusters, daar gaat het me niet om. Het gaat om het algemene verschijnsel. De westerse cultuur van huis uit is een christelijke cultuur. Al vind je in het humanisme weliswaar geen Christus, maar niettemin de beginselen van het humanisme zijn christelijke beginselen. Alleen men heeft Christus eruit gelaten inmiddels. En dat geldt voor zoveel andere zaken. Men is Christus kwijt, inmiddels. Maar het neemt niet weg dat de hele ontwikkeling van West-Europa gebaseerd is op het christendom als zodanig. En dus ook makkelijk vervolgens toe te lichten waar het over gaat namelijk. En dat, we vinden dat heel de Bijbelse geschiedenis door. Dat degenen in het algemeen, hè, uitzonderingen zijn er altijd. Maar dat in het algemeen degenen die de Heer dienen door de Heer gezegend worden. En als je dus veel van die mensen op een bosje hebt, op een kluitje hebt, vormen ze een economie. En dan gaat het goed met hun economie. Zo zit het gewoon. En of u het leuk vindt, ik weet niet of u dat nog vertellen mag, of u het leuk vindt of niet. Andersom is het ook zo, dat vind je ook in de geschiedenis, oudtestamentische geschiedenis uitgedrukt, dat diegenen die de Heere, de God van Israël, niet willen dienen en hun vijanden zijn dus, worden bij gelegenheid tot slaven gegeven aan Israël dat de Heer dient. Dat heb ik trouwens van Salomo ook gelezen nog, hè? Verderop, dat was dat toch... dat hij vreemdelingen binnen Israël verslaafde, staat daar. Dat wil zeggen tot slaven maakte. Dat kan ze gewoon niet vinden. Oh ja, in 1 Koningen 9, vers 20 en 21. Aangaande al het volk dat overgebleven was van de Amorieten, Hethieten, Ferezieten, Hevieten, Jebusieten, die hadden allemaal, had Israël tegen moeten vechten, hè? Hadden Israël tegengestaan bij de verovering van het land. Het was soms al honderden jaren daarvoor, maar vooruit. Kortom, die niet waren van de kinderen Israëls, vers 21, hun kinderen die na hen in het land overgebleven waren, die de kinderen Israëls niet hadden kunnen verbannen, die heeft Salomo alsnog gebracht op slaafsen uitschot, heet zoiets. Heeft ze gebracht op slaafsen uitschot tot op deze dag. Uitschot is niet zo'n negatief woord. Uitschot is gewoon apart schetten. Daarbuiten zetten, dat heet uitschot. Maar hij heeft hen gemaakt tot slaven. Dat is een normale gang van zaken. En iets dergelijks vind je natuurlijk ook in de geschiedenis van het Westen. Mag je niet meer hardop zeggen, geloof ik, maar... Ja... Kijk, hoe de Heer er specifiek over denkt en wat hij specifiek in de loop van onze Nederlandse vaderlandse geschiedenis gedaan heeft. Ja, dat weet ik ook niet precies hoe dat in elkaar steekt. En ik ben ook niet in staat om gebeurtenissen van 200 jaar langer geleden te beoordelen. Ik denk ook dat niemand dat kan en dat ook niemand er het recht toe heeft om dat te doen. Ik vind het belachelijk om na zoveel jaren vanuit onze standpunten, onze wijze van denken en cultuur en veronderstelde kennis... de dingen te beoordelen die zich vele jaren, soms zelfs vele eeuwen geleden hebben afgespeeld. Ik vind het belachelijk, ik vind het onzin. Verjaring van misdaden is niet voor niks vastgelegd in de wet. Dat is om die reden. Het valt niet meer te beoordelen, er is niks aan te doen. Het mag dan zo zijn dat Nederland betrokken is geweest in, niet in slavernij, maar wel in slavenhandel. Maar aan de andere kant, ja... Nederland is gezegend geworden. Dan zult u zeggen, maar voor die slaven was het een vloek. Ze zeggen, ja, dat kan wel zijn. Maar ik ken er ook die zeggen, voor de slaven is het voor een belangrijk deel een grote zegen geworden. Dat is de andere kant van het verhaal. Als je even ophoudt met wettisch denken, hè, even eromheen loopt. Want gek genoeg, die slaven zijn in het algemeen christenen geworden. Nee, hoe gelovig ze waren, weet ik ook niet hoor. Maar geloviger dan de meeste christenen die ik om me heen... ik om me heen, die we hier in Nederland tegenkomen onder die naam, in elk geval. Toch? En hoe kwamen ze aan het christendom? Hoe kwamen ze aan Christus? Van hun meesters, de slavenhouders. Toch eigenaardig dat je onderdrukt wordt, men neemt de godsdienst van je onderdrukker over.
Dat is ook van een veilig, hoor. Dat is hen ook verteld.
Dat is ook zo, natuurlijk. Ze zijn er door christenen vrijgelaten. Net zo goed uiteindelijk. Maar goed, daar zou je eens een poosje over moeten nadenken, over dit soort dingen. Je kunt wel makkelijk zeggen, ja, dat mag niet voorkomen, slavernij. Wel, in de Bijbel komt, begrijp ik goed, ik ben er geen voorstander van, maar in de Bijbel komt het voor, nou één keer. En dat ik er geen voorstander ben, komt omdat ik grootgebracht ben in de tegenwoordige moderne samenleving en cultuur, dus ik ben er tegen. Maar daar heb je ook alles ongeveer wel mee gehad. Maar ik ben het ook met Cruijff eens. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Dat wil zeggen, alle dingen hebben een positieve en een negatieve kant. En dat is met die dingen ook zo. En het mag dan zo zijn dat Nederland zijn welvaart voor een groot deel te danken heeft gehad aan dit soort praktijken die wij nu, achteraf na zoveel jaren, veroordelen. Het kan best zijn dat het juist een bijzondere zegen van Gods wegen geweest is. Voor ons land als zodanig. Nou ja, niet voor het land, voor de gelovigen in het land dan, laat ik het zo zeggen. En vermoedelijk ook een zegen voor heel wat van de slaven die in ieder geval geconfronteerd zijn geworden met het evangelie. Kom daar nu nog eens om. Het zijn allemaal van die betrekkelijke dingen. Maar ik geloof inderdaad dat de rijkdom van de westerse wereld zijn oorsprong vindt in het feit dat God die mensen gezegend heeft op grond van hun geloof en naarmate zij gelovig waren. En dan verzint u uitzonderingen en omstandigheden. Dan zeg ik, ja goed, doe dat dan maar, dan laat me zitten. Als je dat niet wil weten, hoeft het niet. Maar dit zijn algemeen aanvaarde conclusies uit de bestudering van de cultuurgeschiedenis. Dat men dat niet leuk vindt meer in onze dagen en dat niet horen wil. Ja, dat is zo. Men wil over de Heer ook niet meer horen. Maar dat verandert aan de feiten als zodanig niks. En dat is wat je dus vindt, hè. Jacob bij Laban werd gezegend, maar wie werd er nog meer gezegend? Laban. En daar waar de gemeente gezegend wordt door de Heer, wordt logischerwijze ook het volk te midden waarvan de gemeente leeft gezegend. Zo zit dat gewoon. En dus als er vanuit Libanon de tempel gebouwd wordt, wordt Libanon gezegend. En onderhouden vanuit Israël. En zo is het nou eenmaal. En hier vind je dus verwijzingen, bedekt, ik geef het meteen toe, maar je vindt verwijzingen naar de tijd van onze tegenwoordige bedeling, waarbij niet alleen de zaligheid hier naar het westen gekomen is, maar ook de beschaving, om zo te zeggen, die zich verplaatst heeft vanuit het oosten naar het westen. Waarna we de vraag stellen wat dat is, beschaving. En dan kun je weer oeverloos discussiëren, maar dat was ik niet van plan. Dan hebben we in 1 Koningen 6 vers 1 een omstreden uitspraak. Waar staat: het geschiedde in het 480ste jaar na de uitgang der kinderen Israëls uit Egypte. In het vierde jaar van het koninkrijk van Salomo. In de maand Zif, dat hij het huis des Heren bouwde. Dat wil zeggen, begon te bouwen. Het omstreden woord is 480. 480 jaar, omdat je dat niet kloppend kunt krijgen. Niet op het eerste gezicht, althans met de geschiedenis van Richteren. Maar daarmee komen we ook in een onderwerp wat hier eigenlijk niks mee te maken heeft verder. Want ja, er staan natuurlijk ook andere gegevens in dan alleen typologische of profetische. Als je gaat narekenen in de Richterperiode, dat wil zeggen vanaf de uitocht uit Egypte, 40 jaar in de woestijn, zoveel jaar onder Jozua ongeveer. En daarna de periode van de Richter en je telt het netjes bij elkaar op, dan kom je aan meer dan 600 jaar tot aan het vierde jaar van Salomo, waarin hij de tempel begon te bouwen. Dus dat is aanzienlijk meer dan hier staat. Hier staat, het zijn 480 jaren. Ik ga dat niet uitleggen hoe dat komt, dat vind ik niet zo nuttig. Dat heb ik wel eens gedaan. En dat heb ik ook ergens wel zwart op wit, geloof ik. Dat weet ik zo gauw uit het hoofd niet. Maar het hele punt is dat in die 480 jaar enige perioden niet zijn meegerekend. Gewoon perioden zijn overgeslagen. Met name uit de periode van de Richteren. Zo zit het eigenlijk. Met andere woorden, er staat hier 480 jaar. Maar als je het uitzet op een gewone kalender, gewoon een jaartallentabel, kom je dus echt niet uit. Dat betekent gewoon dat bepaalde perioden niet zijn meegerekend. Maar dat dat hier aan de orde komt, dat wil zeggen dat het hier achter dit vers ligt, is toch wel een aardige. Als je het gaat nazoeken, moet je tot deze conclusie komen. Het is toch wel een aardige, omdat wij ook een Bijbelse tijdrekening kennen, waarin inderdaad onze bedeling, waarin de tempel gebouwd wordt dus, waarin de gemeente gebouwd wordt bedoel ik, ook niet wordt meegerekend. En dat is in de profetie van Daniel 9. over de 70 weken. Want daar worden maar 69 maal 7 jaar, 69 weken gerekend, tot op de komst van de Messias, zoals er letterlijk staat, in de praktijk tot aan de intocht in Jeruzalem. Maar daarna houdt die tijdrekening gewoon op. Die klok die staat stil en die loopt in de toekomst pas verder. Met andere woorden, er zit een gat tussen die 69ste week en de 70ste week van pak een beetje een jaartje of 2000. Wat het maar is, want precies weet ik dat ook niet. Dat doet er dan ook niet. Als je mij vraagt 1993 jaren, maar daar heb je toch niks aan. Maar het gaat erom dat dat verschijnsel in de Bijbel bestaat. Dat jaren geteld worden, maar niet precies volgens de kalender, volgens jaartelling, maar dat perioden geteld worden, terwijl andere perioden domweg genegeerd worden, worden domweg niet meegerekend. En dat kan, want ook wij kennen dat beginsel van klokken die lopen en klokken die stilstaan. Vroeger als ik bij de baas kwam, dan moest ik eerst een kaart in de klok steken. En dan begon mijn klokje te lopen, zo van nou is hij aan het werk. En als ik weer wegging, dan moest ik hem weer afklokken. En dan was hij niet meer aan het werk, stond de klok weer stil. En op de eindafrekening, de eind van de maand, stond het er keurig op. Ook als ik te laat gekomen was, zal ik maar zeggen, dan werd het in mindering gebracht, want die uren was ik niet aanwezig geweest. Zo werkt zoiets. En er is ook niks moeilijks aan. Mijn printer heeft trouwens ook een administratie, want als die juiste knoppen indrukt, dan vertelt hij precies hoeveel uren die gewerkt heeft. En dat is alleen maar de werkuren. Of zoveel afdrukken gemaakt, dat kan die ook nog zo. Hè. Bij vliegtuigen houden ze dat ook bij. Zoveel vlieguren. Bij piloten houden ze het ook bij trouwens. Zoveel vlieguren. En wat in die vliegt, dat wordt niet meegeteld. En in de praktijk telt de Heer dus blijkbaar ook sommige perioden uit de geschiedenis van Israël niet mee. Het is niet goed aan te wijzen waarom. In ieder geval, het waren perioden waarin ze hem niet dienden. Al kan ik perioden vinden waarin ze hem ook niet dienden en ze worden kennelijk wel meegerekend. Ik bedoel, dat heb ik ook niet in de hand, dat weet ik niet. Maar dat verschijnsel, dat vinden we in dit vers met grote nadruk. 480 jaar staat er in werkelijkheid, op de kalender waren het er veel meer. Waarom dan hier dat getal staat, dat zou ik niet weten. Misschien is dat ook wel gewoon toeval. Dat er 480 zijn, want het getal zelf komt verder in de hele Bijbel niet meer voor. Getal 48 komt wel voor, maar ook maar één keer. Als telling van de Levitische steden. Dat kunt u vinden in Joshua 21, vers 41. Er staat het getal één keer, dus u kan nog net zeggen 48. En dus waarschijnlijk ook 480 heeft iets met het priesterschap te maken. Maar wat dan? Is niet aantoonbaar, omdat je de getallen verder in de Bijbel niet vindt. Dus daar heb ik ook verder niks over te zeggen. Wel is aardig dat er staat in de maand Zif. Later heette die maand Iyar trouwens. Zo kom je hem ook in de Bijbel tegen, maar vooruit. De maand Zif, dat is de tweede maand. Dat is ongeveer waar we nu zitten. April, mei. Toen begon hij het huis des Heren te bouwen. En dat speelt weer een rol aan het eind van hoofdstuk 6... waar het herhaald wordt in vers 37, namelijk in het vierde jaar werd de grond van het huis des Heren gelegd in de maand Zif. Dat is dus exact hetzelfde als in 6 vers 1. Maar daarna staat er in vers 38, het volgende vers van 1 Koningen 6, en in het elfde jaar, in de maand Bul, welke is de achtste maand, was dit huis volmaakt. Dat wil zeggen afgebouwd, compleet. Werd het opgeleverd. Naar al zijn stukken en naar al zijn behoren. Alzo heeft hij 7 jaren daaraan gebouwd. Toen telden wij het na en toen kwamen wij op 7,5. Tel het maar na. En er staat 7. En dat is ook een hele aardige. Omdat we dat verschijnsel in de Bijbel eerder tegenkwamen. In verband met David. Waar ook 7 jaren geteld worden. Maar als we het uitrekenen blijkt het 7,5 jaar te zijn. Dat wil zeggen het is afgerond op hele jaren. En dan heet het 7. Reken je op maanden nauwkeurig. Dan wordt het 7,5. En dat is een aardige. Dat gaat dan bij David namelijk om de regeerperiode over Juda. Over de stam van Juda. Toen hij koning was in Hebron. Voordat hij Jeruzalem veroverde en koning werd over alle 12 stammen van Israël. Hij was 7 jaar koning in Hebron en 33 jaar in Jeruzalem, maar het was 7,5. Er zat een half jaar meer bij. Dus je hebt twee verschillende gegevens. En hier vind je dat ook, want het vers zegt dat het 7,5 jaar was, impliciet. Maar expliciet staat er, alzo heeft hij 7 jaren daaraan gebouwd. Dat is ook profetisch, dus. Want, en het is, ik deel het maar mee, want ik kan het echt niet uitgebreid uitleggen en ik zie de zin er ook niet zo erg van op dit moment. Het punt is namelijk dat de 7 en 33 van de geschiedenis van David geprojecteerd worden op de dagen van de wederkomst van Christus. Die periode namelijk bestaat ook uit 7 en 33. Namelijk, de 7 zijn dan de 7 jaren van de 70ste week van Daniël. Laten we zeggen vanaf de opname van de gemeente, maar beter is te zeggen vanaf dat verbond dat gesloten zou worden, volgens Daniël 9 vers 27, tot aan de komst van de Messias zou zijn 7 jaren. 1 week heet het daar, 1 week van jaren 1260, nee, 2520 dagen voluit. En 48 maanden, en 48, nee, zeg het verkeerd, 84. 84 maanden van het maar is, maar het zijn 7 jaren. En daarna volgen blijkbaar nog 33 jaren tot aan het begin van de 1000 jaren. Tot het moment dus dat heel het koninkrijk van Christus op aarde gevestigd is. Maar als die 7 en 33 jaar daarop geprojecteerd worden, moet er ook iets zijn met die 7,5 en 33. En als u dat mij nou vraagt, want ik zeg het dan toch maar met terughoudendheid, want ik kan het niet bewijzen, dit soort zaken. Maar als u mij vraagt, kun je die periode in de toekomst van die 70ste week van Daniël ook rekenen als 7,5 jaar? Want ik verwacht namelijk, maar dat is een conclusie die ik getrokken heb, ik verwacht namelijk dat het omgekeerde zal gebeuren van wat gebeurd is bij de aanvang van het oude verbond. Toen immers, volgens Exodus 12, werd gezegd, deze maand waarin Israël uit Egypte trekt, maand Aviv, later heette die Nisan. Deze maand zal u lieden zijn het hoofd van de maanden des jaars. Dat in de eerste verse meen ik van Exodus 12. Deze maand zal het hoofd van de maanden des jaars zijn. Wat er gebeurt is dat die maand ineens een ander volgnummer krijgt. Het wordt ineens maand nummer 1 op de kalender. Terwijl de jaartelling gewoon door blijft lopen, maar de maandnummering verandert. Dan raak je dus als het ware een half jaar kwijt in je berekening. Als je daarna met maanden gaat rekenen, van die maand in dat jaar tot die maand in dat jaar, dan ben je onderweg een half jaar kwijt, omdat maandnummer 7 was het, werd ineens maandnummer 1. Dan ben je dus 6 maanden kwijt, tussenuit. Die begrijp je toch, hè? Dan verschuift die. Nou goed, wat ik verwacht is dat bij het aanbreken van het nieuwe verbond, en dat is voor Israël bedoel ik, dat is dus bij de wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week van Daniël, dus als die 7 jaren voorbij zijn, dat dan alsnog precies hetzelfde gebeurt, van mijn part andersom, maar dat maakt geen verschil in dit geval, omdat het exact om een halve gaat, dat namelijk die maand waarin het plaatsvindt, ik verwacht dat dat de eerste maand van het jaar is, maand nummer 1, dat die dan alsnog weer de 7e maand van het jaar wordt, alsnog weer een ander rangnummer krijgt. En dan ben je dus een half jaar kwijt, of je hebt een half jaar meer, net wat je wil. En zo wordt de periode van begin van de week tot het einde van de 70ste week van Daniël een periode van op jaren nauwkeurig weliswaar 7 jaar, maar als je maanden gaat nummeren, dan heb je er dus 6 meer, om zo te zeggen, dan heb je een half jaar meer. Kom je dat ook ergens in de Bijbel tegen vervolgens? Mijn antwoord is ja, want als de 70ste week van Daniël voorbij is en de geschiedenis gaat verder, zoals profetisch uiteengezet in Openbaring, dan vind je in Openbaring 8 vers 1, want daar begint dat, er werd in de hemel, want alles wordt daar gezien in de hemel, in visioen, er werd in de hemel een stilzwijgen van omtrent 1,5 uur. Dan wordt het dus is een halve zoek, die wordt overgeslagen, er is niks. En als u het mij vraagt, is dat in dat visioen, want het is een visioen, profetisch voor dat halve jaar wat dan zoek is. Ik verwacht dus de wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week van Daniël op de 10e van de eerste maand. Maar als het vanaf dat moment alsnog maand nummer 7 wordt, dan is het dus ook alsnog op diezelfde dag Grote Verzoendag. Want op de 10e van de 7e maand is Grote Verzoendag. Heb je die? De intocht in Jeruzalem, eind van de 69ste week, maar ook het eind van de 70ste week, de officiële verschijning van de Heer aan Israël, is op de 10e van de eerste maand, denk ik. Het is ook de verjaardag trouwens van de doortocht door de Jordaan in Jozua 3. 10e van de eerste maand. Ik verwacht dan dus dat de Heer komt, welk jaar het maar is. Maar ik verwacht ook dat dan de kalender verschoven wordt meteen en gezegd wordt, dit is voortaan weer de 7e maand, het oude verbond is voorbij, we zetten de zaak terug. En dus is die dag de 10e van de 7e maand. En dat is Grote Verzoendag. Met als gevolg dat nog meer data ineens min of meer gelijk vallen, om zo te zeggen. Als het halve jaar ertussenuit is. Dan krijg je ook het verschijnsel dat bijvoorbeeld de geboortedatum van de Heer Jezus en de geboortedatum van Johannes de Doper dezelfde is. Er zat een half jaar tussen immers. Dat in de Bijbel. En hetzelfde geldt voor de sterfdatum van Aaron en Mozes. Die data worden genoemd. Zit precies een half jaar tussen, tot op de dag nauwkeurig. Maar als die kalender verschuift en je zou die data willen gedenken, dan vallen ze ineens, ja, als het ware over elkaar heen. Daarom heb ik ooit een keer een kalender gemaakt van een jaar, een soort verjaardagskalender uit de Bijbel, van alle data die genoemd worden. In twee rijen van 6 maanden naast elkaar. Dan zie je de overeenkomsten. En die zijn er veel. Ik heb er nog een paar in gedachten, maar die zijn te lastig om zo uit te leggen. Het is ook wat ver buiten het onderwerp. Maar er vallen bepaalde zaken vallen ineens gelijk. Want het moet opvallen in die Bijbelse verjaardagskalender, om zo te zeggen, dat sommige dingen inderdaad exact een half jaar uit elkaar liggen. En dan, als je dan ook nog weet dat de kalender een half jaar verschoven is ooit, dan moet je toch wakker worden. Moet je dan zeggen, er is iets mee. Ja, dat moet toch een betekenis hebben. Het zij een profetische, die zal er ook wel wezen. Een symbolische voor mijn part. Maar het moet ook consequenties hebben uiteraard voor de toekomst. En ik denk dat het dit is, dat het halve jaar alsnog weer teruggezet wordt, dan ben je dus op je maandkalender, en de Joodse kalender is eigenlijk van huis uit een maandkalender, dan ben je op je maandkalender dus een half jaar kwijt. En of het dus 7 jaar is of 7,5, maakt weinig uit. Dan zult u, als u dit begrepen hebt, zult u nou misschien zeggen, ja, maar het ging hier toch om de tempelbouw, en dat gaat toch over onze bedeling. Dat heeft toch niks te maken met de 70ste week van Daniel. Daar heb ik nog een moeilijke voor u. Make a note, zeg ik dan. Maak een notitie. De aardigheid is dat de algemene kenmerken van de 70ste week van Daniel tegelijkertijd in de Bijbel, volgens de Bijbel, voor zover ik het zie, tegelijkertijd model staan voor heel onze tegenwoordige bedeling. Dat is een lastige, dat kan ik ook niet in een paar woorden beargumenteren, maar het ligt ongeveer zo. Dat, stel nou dat Israël in het verleden meteen tot geloof was gekomen in de Heer Jezus Christus enzovoorts, dan zou theoretisch, zou meteen de 70ste week van Daniel aangebroken moeten zijn enzovoorts, dan zou de geschiedenis een verloop gehad hebben. En de Bijbel stelt dat ook inderdaad, dat dat dan zo geweest zou zijn. Dan wilt u weten waar en dan moet ik er weer een heleboel uitleggen. Dus dat lukt niet zo makkelijk. Hè? Was Johannes de Doper Elia? Nee, maar als Israël tot geloof zou zijn gekomen, zou hij wel degelijk Elia geweest zijn. Met andere woorden, dan zou de profetie over de komst van Elia vervuld zijn geworden door Johannes de Doper. Maar nu zijn ze niet gelovig geworden, zijn niet tot geloof gekomen. En nu komt Elia dus in de toekomst alsnog. Maar er is een verband tussen Elia en Johannes de Doper. En de Heer Jezus zegt dat bij meerdere gelegenheden zo. Maar theoretisch zou gekund hebben. Maar het idee is dat al die profetieën die van toepassing zijn op wat wij noemen, wat de Bijbel ook noemt, de verborgenheid. En dus worden toegepast op de gemeente, dat er profetieën zijn die net zo goed van toepassing zullen zijn op Israël in de dagen voorafgaande aan de openbaring van het Koninkrijk van Christus. Met andere woorden, alles wat in de Bijbel over die 40 jaar gezegd wordt, is op een of andere wijze wel degelijk van toepassing op onze bedeling. Ik bedoel, wij zijn een volk van eerstelingen nu. Israël is een volk van eerstelingen straks in de toekomst. Wij zijn een priesterlijk volk nu. Zij zullen dan als volk van eerstelingen het priesterlijke volk zijn. Voor zover wij nu het woord van God zouden bewaren en prediken, zal Israël dat straks in die periode doen. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Hebben jullie nog? Nou ja, en voor zover in het verleden Jeruzalem verwoest is geworden door de Romeinen, zal het in de toekomst alsnog verwoest worden aan het eind van de 70ste week van Daniël, enzovoort. Het gaat altijd dubbel op. Zie? Een vast principe, profetieën over de toekomst van Israël, de wederkomst van Christus, over die dagen zal ik maar zeggen, over de dag des Heren, zijn aan de andere kant profetieën die in de Bijbel zelf wel degelijk op onze bedeling worden toegepast. En de... Om nou concreet te worden, de 2 × 3,5 jaar van de 70ste week van Daniël zijn 3,5 jaar van vrede en zijn 3,5 jaar van de grote verdrukking. Maar dezelfde profetie daaromtrent, over vrede aan de ene kant, nee ja, in de 70ste week eerst, en daarna verdrukking aan de andere kant, en in de 70ste week daarna, in de tweede helft, die profetieën zijn op onze dagen van toepassing, waarin wij als kinderen Gods, en waarin onze bedeling in het algemeen, aan de ene kant vrede kent en die ook heerst, daar staan we in, wij hebben vrede met God enzovoort, al dat soort dingen, is helemaal goed. Terwijl aan de andere kant is er wel degelijk verdrukking. Ook over de kinderen Gods trouwens. Maar ook in de wereld in het algemeen. Het heeft twee verschillende kanten. Omdat in onze bedeling natuurlijk aan de ene kant sprake is van het werk des Heren. Ergens onder de heidenen, om zo te zeggen. En aan de andere kant is er sprake van God heeft de wereld losgelaten. Is overgeleverd aan de hand van de overste deze wereld. God deze eeuw enzovoorts. En die twee aspecten die gelijk oplopen, naast elkaar bestaan in onze bedeling. Die vind je in de 70ste week achtereenvolgens. Eerst het een en dan het andere. Maar het zijn precies diezelfde kenmerken. Hebben we die nog? Nou ja, goed. Ik hoop het. Want ik kan dat ook niet verder uitleggen. Ik kan er wel een illustratie aan toevoegen. Misschien, maar dan heb je ook weer even werk. Je vindt die verhouding van die 70ste week, dat wil zeggen van wat de tijdrekening betreft, maar ook van enerzijds voorspoed en de andere kant tegenspoed, die vind je ook in de geschiedenis van Jozef terug. U weet hoe het was met Jozef. Het was 7 vette jaren en 7 magere jaren. En daarna leefde hij nog 66 jaar. Reken het maar na. Hij werd 110. Hij was 30 toen hij die vette jaren aankondigde en gemaakt werd tot onderkoning van Egypte. Toen kwamen de 7 vette jaren. Toen de 7 magere jaren. Toen was hij 44. En hij werd 110, zeggen de laatste versen 2 keer van Genesis, dus daarna kwamen nog 66 jaar. Deel je al die getallen door 2, heb je 3,5 en 3,5 en 33. Dat is precies dezelfde verhouding als de dagen van de wederkomst van Christus. 3,5 van vrede, 3,5 van grote verdrukking, samen de 70ste week van Daniël. En daarna nog 33. Tot aan het begin van de 1000 jaar. Het is exact dezelfde verhouding, alleen het zijn dubbele cijfers. Zoals ook de dromen dubbel waren. De dromen van Jozef zelf, 2 keer. Over zon, maan en sterren en over die schoven, weet u nog, op het land enzovoorts. En ook de droom van Farao in Egypte, 2 keer. Koeien en aren waren het immers. 7 vette en 7 magere koeien, 7 vette en 7 magere aren. Het was allemaal dubbel. We delen dus de hele handel gewoon door 2 en je krijgt netjes 3,5 en 3,5 en 33. Het enige probleem is dat de geschiedenis van Jozef helemaal niks van doen schijnt of lijkt of blijkt te hebben met de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op aarde op te richten. De geschiedenis van Jozef namelijk heeft juist van doen met een koninkrijk van Christus, niet in Israël, maar daarbuiten. In de wereld, in Egypte namelijk, in de wereld. Kortom, die hele geschiedenis van Jozef is in al zijn details steeds opnieuw een bijherhaling, uitdrukking van onze tegenwoordige bedeling. Waarin de Israëliet buitenslands, buiten het Jodendom om zo te zeggen, zich zou moeten vervoegen om daarin leven gehouden te worden. of om tot een overblijfsel gesteld te worden. De uitdrukking komt uit Genesis, het zijn woorden van Jozef. God heeft het allemaal zo geregeld om u tot een overblijfsel te stellen op aarde en u te verlossen met een grote verlossing en dat soort dingen meer. Maar het is de uitbeelding van hoe een volk Gods tot stand komt buiten het officiële Israël. Dat wil zeggen, niet in Canaan, maar in Egypte, meer specifiek dan in het land Goshen, maar vooruit. Hebben we die nog? En die kwestie van die 2 in de 10 stammen heb je er ook nog bij Jozef. Want u weet, Jozef kwam eerst in het huis van Potifar en kreeg het aan de stok met die vrouw, die een beeld is van het Joodse volk, dat de Heer Jezus met geweld koning wilde maken. En hij liet dus zijn kleed achter en vluchtte. En het kleed is laatstelijk gezien, een jaar of 2 terug geloof ik, in Trier. Maar daar gaat het nou niet over. Gooi het lekker door elkaar, hè? Toch, hè? De Heer Jezus vluchtte voor het Joodse volk, wilde hij met geweld koning maken, staat in mijn Bijbel. En hij ging weg en ontrok zich. Zoals Jozef dat ook deed toen die vrouw wat van hem wilde. En hij liet zijn kleed achter. En daarna dacht ik, en het kleed van de Heer Jezus letterlijk, dat heeft hij ook achtergelaten. Want dat kan je nog bekijken ergens. Hè? Maar goed, dat doet er nou niet toe. Hij heeft er verder niet zoveel mee van doen. Maar daarna kwam Potifar thuis en ik denk, wat moet ik met die man, die Jozef? Hij zegt, weet je wat, ik zet hem in mijn andere huis, want hij had nog een huis. Alleen dat was de gevangenis. En het huis van Potifar staat dus voor de 2 stammen van het Joodse volk. Dan is die gevangenis het andere huis van Potifar. Meer had hij er niet. Het andere huis moet dus een beeld zijn van de 10 stammen van Israël. En dat klopt, want die zijn in ballingschap. Gevangenis heet zoiets. En daar werd Jozef, net als in het eerste huis, gewoon het hoofd van de huishouding. De bedeling. De huishouding. Hij runde het hele huis. Die gevangenis met Jozef erin is een schitterende uitbeelding van de gemeente. Juist omdat het niet het eerste huis van Potifar was, maar het andere. Heb je dat nog? Nou, zo gaat die hele geschiedenis door. Ook in het daaropvolgende hoofdstuk, diezelfde gedachten herhalen zich daar steeds. Met een speciale rol voor Benjamin, hetgeen de verwijzing is naar de positie van de apostel Paulus uiteraard in onze bedeling. Maar goed, maar het heeft niks te maken met de 70ste week van Daniel. Waarom heb je daar dan toch diezelfde verhouding van, in dit geval dubbel, 7, 7 en 66. Wel, omdat die verhouding ook op onze dagen van toepassing is. Het gaat om dat aan de ene kant in onze bedeling overvloed is, aan de andere kant is er armoede. En welke overvloed wij ook hebben hier, we worden er hier toch niet beter of rijker van. En toch hebben we overvloed. We zijn wat mager, we eten het vette op en we blijven net zo mager, naar de oude mens wel te verstaan. Ik bedoel, die 2 dingen staan tegenover elkaar. Aan de ene kant, we zijn in Christus meer dan overwinnaar. Aan de andere kant, we worden gehaat door de wereld. We zouden verdrukt en vervolgd worden. We zouden lijden om zijn naams wil. Niettemin zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Dan heb je diezelfde 2 tegenover elkaar. Zie? Nou goed, en als dat 1 keer voorbij is, dan wordt die kalender nog eens een keer een half jaar verschoven. En dan zijn we aan het eind van 7, waarin de tempel gebouwd is en geopenbaard. Want vergis u niet, de gemeente als tempel wordt geacht pas voltooid te zijn. Of wordt, zal het nog sterker zijn, die wordt geacht pas ingewijd te worden. Niet bij de opname van de gemeente, maar 7 jaar later. Dat wil zeggen aan het eind van de 70ste week van Daniel. Want dan worden we met Christus geopenbaard in heerlijkheid. En treden wij officieel in functie. Officieus zijn we dat al lang, nu ook. Maar officieel pas in de toekomst, wanneer de Heer zelf zal verschijnen aan Israël, dat is de officiële verschijning van de Messias, maar daarmee ook de officiële verschijning van heel de gemeente. En daar gaat het maar om, en zo lopen deze dingen dus wel degelijk parallel.